Yes. Dankjewel. Je hebt zin om lekker door te zingen zo, hè? Als je zo lekker aan het zingen bent. Mooi lied. Hey, goed om hier te zijn. De kinderen gaan naar hun eigen dienst. En ik mag hier vanochtend weer komen spreken. Inderdaad, ik ben al hier wat vaker geweest en ik... Kijk dan een beetje vanaf de zijlijn mee hoe het gaat hier in deze gemeente. En jullie kunnen echt trots zijn op hoe de gemeente groeit. En het hele leiderschap is natuurlijk net weer een stukje vernieuwd. En ik vind het heel tof hoe jullie dat gedaan hebben. Hoe Ayen weer de ruimte heeft gekregen. Waar zit je, Ayen? Ergens achterin? Daar. Oh, daar zit hij. Hoe je lekker je passie hebt kunnen volgen. Maar ook hoe jullie dat zelf hier hebben gedaan. En mooi om dat te zien. En naast alle kerkveranderingen, nou Wilco zei het al, gebeurt er ook heel veel om ons heen. We mogen weer naar de stembus aankomende woensdag. We hebben net gestemd. Maar er gebeurt natuurlijk ook heel veel dingen in de wereld om ons heen. Super explosief, overal in de hele wereld. En good for you als je niet alles volgt. Maar je zou er boos van kunnen worden, of op zijn minst gefrustreerd. Nou, ik wil het vanochtend hebben over koningen en over leiders en ook over machten. Niet over geestelijke machten, die zijn er ook. Maar vandaag over de meer zichtbare wereld. Over de koningen, de heersers en de leiders van nu. En ik wil dat doen en ik wil vanochtend met jullie Psalm 2 induiken. Psalmen zijn altijd heel mooi. Er komt iets van emotie ook naar boven. En de vraag vanochtend die je in je achterhoofd mag houden. Waarom vinden wij het zo ingewikkeld om koning Jezus de regie te geven over ons leven? En wat zegt God en wat zegt de Bijbel hierover? Nou, een mooi en spannend thema. En ik wil de psalm met jullie lezen in de Bijbel in gewone taal. Als je een Bijbel hebt, mag je hem erbij pakken, psalm 2. Maar deze vertaling is wat makkelijker te volgen. En straks ga ik ook wel gedeeltes lezen of terughalen uit de standaard Bijbelvertaling. Maar Psalm 2, luister mee. Waarom komen alle volken in opstand? Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer en tegen de koning die hij heeft uitgekozen? Waarom maken die koningen samen slechte plannen? Het is allemaal zinloos. Ze roepen, we willen niet langer luisteren naar de Heer en zijn koning. We willen vrij zijn. Maar de Heer in de hemel lacht om hen. Hij lacht de volken uit. En dan wordt hij woedend. En zij worden bang. En hij zegt tegen hen, ik heb mijn koning uitgekozen. Hij woont op de Sion, mijn heilige berg. En dit heeft de Heer tegen de koning gezegd. Vanaf vandaag ben jij mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. Iedereen moet dat weten. Alles wat je aan mij vraagt, zal ik je geven. Je zult alle volken overwinnen. Alle landen zullen voor jou zijn. En je zult je vijanden vernietigen. Niks blijft er van ze over. Koningen van alle volken, wees dus verstandig. Leiders van alle landen, wees dus gehoorzaam. Dien de Heer, heb eerbied voor hem, juich voor hem en breng hem eer. En eer ook de koning, zijn zoon. Want anders wordt de Heer woedend en dan loopt het slecht met jullie af. Gelukkig zijn mensen die hulp zoeken bij de Heer. Ja, Psalm 2. Hij wordt toegedicht aan David, of hij heeft hem waarschijnlijk zelf deels geschreven. En je kunt die psalm ook dan deels lezen alsof het gaat over koning David. Maar de psalm die wijst ook sterk naar een grotere koning. Want in vers 2 staat er, de koningen komen in opstand tegen de koning die God heeft uitgekozen. Nou, het oorspronkelijke woord dat hier staat kan worden vertaald met Messias. Nou, dat kennen wij van Jezus, redder, bevrijder. En die psalm wijst dus ook vooruit naar de komst van Jezus. En God wil ons door deze psalm een aantal dingen laten zien. En die ga ik vanochtend met jullie behandelen. En de eerste is, we zijn gemaakt voor een koning. En de tweede, we duwen de koning weg. We verwerpen de koning. En de derde punt, hoe behandelen we een koning? Nou, ik ga vanochtend met jullie dieper op deze psalm in. Maar om met het eerste punt te beginnen. zijn gemaakt voor een koning. Ik vind een van de interessantste dingen als ik bijvoorbeeld Netflix-series kijk of als ik boeken lees, dan is er toch altijd een stille behoefte aan een sterk leidersfiguur. En misschien ken je het ook nog wel van sprookjes uit vroeger. Er was dus een koning. En die koning die was rijk en die was machtig, maar vooral ook liefdevol en sterk. En onder die koning dan zie je alles tot bloei komen. Dat land, welvaart, relaties. En meestal zie je in zo'n verhaal, als dan zo'n koning of een held in zo'n verhaal wordt weggehaald, dan stort alles in. Nou, regelmatig gebeurt dat ook in het echte leven. We krijgen hoop en we geven vertrouwen aan onze leiders. Wilders, Rob Jetten, misschien wel stiekem aan Trump als die Iran binnenvalt. Aan influencers om ons heen, aan kerkleiders. En dat is natuurlijk niet perfect. Er zit bijna altijd wel een schaduwkant aan. Regelmatig gaat het met zo'n persoon minder goed dan wordt voorgesteld. Koningen, politici en zelfs kerkleiders, die vallen regelmatig van een goed voetstuk. Maar waarom dan toch al die fascinatie voor die koningen en voor al die verhalen? Want eigenlijk is niemand geschikt om een ideale koning te zijn. Maar we willen er wel een. We willen dat ze met passie en met wijsheid regeren en met liefde. En we zijn gemaakt om voor zo'n koning te leven, om hem te kennen, om hem te dienen, om hem te aanbidden. En dat is eigenlijk wat je door de Bijbel heen steeds weer hoort. En ook door deze psalm heen. Er is een koning die dit wel allemaal heeft. Koning Jezus. En jij hebt die koning nodig. En als je deze koning afwijst, dan komt er eigenlijk automatisch een andere koning hiervoor in de plaats die je wilt aanbidden. Nou, er is niks mis met supporter zijn van een voetbalclub. Volgens mij zitten hier veel Ajax-aanhangers, dus we hebben weer een nieuwe trainer, een nieuwe leider om naar op te kijken. Of een politieke partij, of influencers volgen op Insta. Maar als je daarna gaat kijken, als je er te veel naar opkijkt, als je daar te veel waarde uithaalt, dan zul je uiteindelijk ook teleurgesteld worden. Maar tegelijkertijd, we hebben een koning nodig. En dat begint al bij het scheppingsverhaal. We zijn gemaakt om te aanbidden. Ons wezen, biologisch, gevoelsmatig. We zijn gemaakt voor een koning. En we hebben allemaal een eigen wil gekregen. We hebben autonomie gekregen van God, vrijheid. We zijn geen marionetten. Maar tegelijkertijd schreeuwt ons wezen om iemand die ons richting geeft. Die ons liefdevol leidt. En God zegt, ik heb jullie mijn koning gegeven. Degene die ik heb uitgekozen. Mijn geliefde zoon, Jezus. Maar dan kom ik bij mijn tweede punt. Psalm 2, die zegt in de eerste drie versen, ze willen helemaal niks van deze koning weten. Ze willen hem verwerpen. We lezen, waarom komen al die volken in opstand? Waarom verzetten de koningen zich tegen de Heer en de koning die hij heeft uitgekozen? En waarom maken die koningen samen slechte plannen? Het is allemaal zinloos. En ze roepen, we willen niet langer luisteren naar de Heer en zijn koning. We willen vrij zijn. Nou, er staat in de oorspronkelijke vertaling, we moeten ons van de boeien bevrijden. We moeten het juk afwerpen. Nou, misschien weten de jongeren niet onder ons wat een juk is. Maar een juk is zo'n houten balk. Die werd dan vroeger op zo'n ezel of een rund gelegd op de schouders. En die drukte dat dier als het ware naar beneden. Ze moesten gehoorzamen. Het was een last. En dit is wat de mensen voelen met een vrije wil. Ik ook. Niemand hoeft te vertellen wat ik moet doen. Ik wil geen last meer. Ik mag het zelf bepalen. En daarom verwerpen we een koning die iets over ons mag zeggen. Want we geloven wel in God. Maar veel christenen willen zich eigenlijk niet onderwerpen aan God. Onze natuurlijke houding is dat we ons afzetten tegenover God. Mooi al die richtlijnen in de Bijbel. Maar deze past me wel en deze past me niet. Het is een beetje cherrypicking af en toe. Maar nog één keer. Onze natuurlijke houding is dat we ons afzetten tegenover God. Nou, Emiel. Beetje zwart-wit. Ik heb Jezus toch juist lief. Afzetten Ik ben helemaal niet negatief tegenover God of tegen Jezus. Nou, het klopt ook niet helemaal. We zijn niet vijandig tegenover het concept God. God van liefde, God van herstel. Maar we zetten ons van nature wel af tegenover een God die machtig is. Een God die stormen kan laten opkomen. Een God die kwaad laat bestaan. Een God die de 10 geboden heeft opgesteld en zegt, er is geen andere God dan ik. Ik ben heilig, wees ook heilig. En dan stuurt hij zijn eigen zoon Jezus. En de ene keer is hij super uitnodigend en inclusief. En de andere keer doet diezelfde Jezus hele ongemakkelijke uitspraken. Als je mij wil volgen, dan moet je eigen vader en de moeder je rug toekeren als dat nodig is. Of wanneer ik je vrij zal maken, dan zul je echt vrij zijn. Ik ben de nummer 1 in je leven. Ik ben je schepper. Nou, dat is de God, dat is de Jezus die mensen soms ook onbewust ingewikkeld vinden. En misschien voelen jullie je wat ongemakkelijk bij deze woorden. Maar wees gerust, het is de normale reactie die mensen geven op de God van de Bijbel. Want als je aan mensen vraagt, geloof je in een God die ook boos kan worden? Geloof je in een God die opdrachten geeft? Nou, dan zeggen we toch wel vaak, nou, ik hou vooral toch van een God die liefde geeft. Maar deze psalm, die zegt het superscherp. We haten de koning die zegt, ik ben je koning. Ik bezit je. Dat is de God die jullie verwerpen. En dat wat bedoelt met vers 2 uit deze psalm. De wereldmachten spannen samen tegen de Messias en willen zijn juk afwerpen. We zijn klaar met dat juk. We willen helemaal niet gedomineerd worden door een koning die ons allemaal voorwaarden stelt. Nou, veel van ons komen uit een milieu of een gezin waarin juist ook die richtlijnen geprobeerd werden om in allerlei richtlijnen en regels te vangen. Dat kon verstikkend zijn. Je mag komen bij muziek zoals je bent. Wilco zei het net. Punt. Iedereen is welkom. En we hebben een liefdevolle, we hebben een uitnodigende en we hebben een genadigende God die ongelooflijk veel van je houdt. En dat is genade. Je bent goed genoeg voor Jezus. Maar komen zoals je bent betekent niet dat jouw systeem boven het koningschap van Jezus uitgaat. Ik merk dat de koning Jezus in mijn leven heel makkelijk kan vermijden. Door hem als een soort van consultant te behandelen en niet als een koning. En er zijn terreinen in mijn leven die ik graag weg wil houden bij Jezus. En misschien herkennen jullie dat wel. Dat kan voor iedereen anders zijn. Maar geld, je zorgen, je eetpatronen, seksualiteit. Het zijn onderwerpen in ons leven waar we het lastig vinden om ons over te geven. En als je dan opkijkt naar andere leiders met andere standaarden in hun leven, dan kan de manier waarop je over jezelf denkt je ook vervreemden van koning Jezus. Slechte gedachten over jezelf omdat koning media je voorspiegelt dat je naar deze standaard of naar deze norm moet leven. Of omdat je eigen bubbel dat voorhoudt. En heel makkelijk en subtiel ontwijken we dan de confrontatie met de koning. Voel je de weerstand om die Bijbelse God te omarmen? Die zegt, ik ben je nummer 1. Of denk je de diepste, maar het gaat niet over mij, joh. Het gaat over de man of vrouw die daar voor me zit, die is nog niet zo ver. Mensen die echt zondig zijn. Maar ik ben eigenlijk wel blij hoe ik alles voor elkaar heb. Maar mensen, als je niet beseft en herkent dat je natuurlijke, vleeselijke houding een afkeer heeft tegenover koning Jezus, dan heb je een probleem. Je mag komen zoals je bent, begint allereerst bij jezelf. Ik mag komen zoals ik ben. Maar ik moet me elke dag, elke week opnieuw naar Jezus toedraaien. Me overgeven. Vergeving vragen. Mijn verlangen uitspreken. De keuze maken dat hij het beste met me voor heeft. Maar de enige manier om Jezus in mijn leven te laten is dat ik erken dat ik deze tegenstrijdige gevoelens heb. Dat ik mij wil afzetten tegenover dat juk. Dat is mijn tweede punt. We hebben een koning. Doordat we vrijheid hebben gekregen, zetten we ons ook op een natuurlijke manier af tegenover God, onze echte koning. Dat is de gebrokenheid, dat is de weerstand om zelf controle te houden. Ik hoop dat je hem voelt. Laatste punt dan. Hoe behandelen we die koning? We lezen: daarom koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw gezag, ontzag en breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. En mensen, dat zijn best stevige woorden. Woorden die je niet zomaar naast je neer kan leggen. Een beetje een reactie zoals het boek Openbaring ons in de Bijbel geeft. Maak een radicale keuze. Kies. En tegelijkertijd, het is nooit bij God een straf of een oordeel. Het is een uitnodiging. God zegt dit uit liefde, uit bezorgdheid. Voor jou. God zegt in deze psalm, er is geen schuilplaats van de koning. Er is alleen een schuilplaats in de koning. Er is geen schuilplaats van de koning, alleen een schuilplaats in de koning. Je moet dat juk helemaal niet afgooien. Dat juk, dat is de enige manier die leidt naar vrijheid. En alle pogingen om het anders te doen, zullen zich uiteindelijk tegen je keren, zegt de psalm. Er staat gehoorzaam de koning, kus de koning, eer de koning. Maar er is niks tussenin, zegt de psalm. Je zult gezegend worden als je dit doet. En je zult verpletterd worden als je dit niet doet. Onze behoefte als mens is om je geliefd te voelen door hem. En als je de koning dient, als je hem kust, als je hem eert, dan dient hij jou en kust hij jou. Zo werkt het ook in een relatie. En dan eindigt deze psalm: gezegend zijn zij die een toevlucht nemen in hem. In Jezus. Jouw eigen zorgvuldig opgebouwde systeem, dat voor de buitenkant misschien zo mooi lijkt. Dat je aan de binnenkant zoveel druk en stress kan geven. Ballen die je in de lucht probeert te houden. Woede over onrecht dat jou of iemand anders is aangedaan. Of het streven naar meer. Maar al die andere systemen die jij hebt gevormd op alle terreinen in je leven. Alle andere koningen en afgodjes. Kost je misschien zoveel. Ik vind het dan zo mooi dat Jezus zelf als een soort van echo op deze psalm antwoord geeft. Opnieuw een uitnodiging. Jezus zegt tegen jou: kom bij mij. Jij die vermoeid bent, jij die onder lasten gebukt gaat, ik zal je rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat gun ik jullie zo, dat je Jezus zijn juk omarmt. Dat je je overgeeft, dat je de controle loslaat. Dat je hem kust en eert. En hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou Jezus behandelen als een koning, terwijl je ook weerstand voelt? Dat is ook je wezen. Want we zijn gemaakt met een eigen wil. En dat mag er helemaal zijn. Maar hoe zorg je er nou voor dat Jezus jou leiding geeft als een koning, als een liefdevolle koning? Psalm 2 stelt je een vraag. Welk deel van jouw leven komt in opstand tegen koning Jezus? Welk terrein hou jij weg bij Jezus? Is er een verschil op het terrein waar je Jezus toelaat als een koning en waar je hem behandelt als een consultant? Misschien heb je de hele tijd wel een slechte gewoonte waarvan je weet dat die niet klopt. Je houdt het in stand, je vraagt weer vergeving, maar je blijft ermee doorgaan terwijl je weet dat het fout is. Misschien ben je de hele tijd kwaad op iemand. Kun je het niet laten gaan. Maar telkens komt die situatie naar boven en je voelt je verbitterd. Je voelt je afgewezen. Of je voelt je gewoon boos om iemand wat iemand jou of je naast heeft aangedaan. Misschien wacht je al een hele tijd op een antwoord van God. En wat we vaak doen, ik ook regelmatig, is voorwaarden stellen naar God toe. Oh, ik gehoorzaam als. Ik gehoorzaam als het makkelijk is. Als de stap niet te groot is of als die ander. Maar je behandelt Jezus te veel als een consultant. En dat is niet de plek die een koning verdient. Maar wat zegt God in deze psalm? Gehoorzaam, dien de Heer, heb eerbied voor Hem. En weet je, als je gehoorzaamt, als je vergeeft, als je de controle loslaat, dan zal die je helen. Durf je dat? Hij wil het beste met je voor. Hij wil je koninklijk leiden. Jij die onder lasten gebukt gaat, ik zal je rust geven. Kus de koning. Als een voeten neerbuigen. Nou, we zingen er veel over bij Mozaïek. Net kronen met gouden kroon. Als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. We hebben het net uit volle borst meegezongen. Maar het is me nogal wat we zingen. Maar oh, ik verlang er ook zo naar. En ik geloof ten diepste dat we er allemaal naar verlangen. Om Jezus te kussen, te eren, te vertrouwen. Ook al voel je dat misschien nog niet. Maar echt overgeven, loslaten, gehoorzamen. Dat is super eng. Dat is hartstikke spannend. Maar durf je werkelijk dat andere voetstuk in je leven, die andere koningen, die afgoden, die terreinen in je leven die belangrijk zijn, ook onder ogen te zien? En durf je dat ondergeschikt te maken aan de plannen die God met je heeft? Vraag het hem. Heer, ik wil dat u koning bent in heel mijn leven. Ik wil u graag vertrouwen, maar ik vind het super eng. Maar vraag of hij je zicht wil geven op jouw plek in zijn koninkrijk. Ten slotte nog één ding. Verwacht je koning. Breng hem eer, gehoorzaam hem, kus hem. Maar verwacht ook dat hij grote dingen in je leven gaat doen. En wat bedoel ik ermee? Denk niet te klein over een koning. Er komt wel even een koning in je leven binnen. Een koning. Wees blij, geniet, heb ontzag. Maar durf aan een koning alles te vragen. Ook de moeilijkste dingen in je leven. En deze psalm zegt, hij zal zijn vijanden vernietigen. Hij zal landen overheersen. Hij heeft ontzettend veel macht. Hij is koning in eeuwigheid. We zijn gemaakt voor een koning. Dat is ons wezen. We hebben een vrije wil van nature. En van nature duwen we de koning weg. En willen we vrij zijn. Derde punt. De enige manier is om dat juk te omarmen. Door hem te eren. Door hem te gehoorzamen. En door hem te kussen. Om alle terreinen in jouw leven aan zijn voeten te brengen. En ik hoop zo dat die uitnodiging van Jezus hier een plek mag krijgen in je hele wezen. Want dan, zegt Jezus, zullen jullie werkelijk rust vinden. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Ik moet jullie bidden. Je mag je ogen sluiten en ik wil hem ook op die terreinen in je leven, die we lastig vinden voor zijn troon, aan zijn voeten te brengen. Bid maar met me mee. Heere God, dank u wel voor de vrijheid die u hebt gegeven om zelf te mogen kiezen. Dat u ons hebt uitgekozen om samen met u te regeren, om met u te heersen. Maar God, we willen vragen als we over deze dingen nadenken, dat uw Heilige Geest op dit moment mag aanwijzen op welke terreinen wij uw koningschap mogen accepteren. Waar we mogen neerknielen, waar we gehoorzaam mogen zijn. Waar we onszelf mogen overgeven. Op terrein in ons leven, waar andere koningen en heersers het voor het zeggen hebben. In ons hele huis, Heer, waar we u niet af en toe willen uitnodigen. Maar we verlangen dat u koning bent over ons hele huis. En als we in onze huiskamer onze dierbaren zien, onze partner, onze kinderen, Heer, wat kan de zorg om hen dan ons rusteloos maken? Heer, we spreken het uit. We willen het zo graag loslaten. We durven het niet, we kunnen het niet. Maar we weten het, uw juk is licht. En als dat voor jou geldt, mag je ook vanaf je eigen plek uitspreken naar God toe. Als dit je raakt en je zijn koningschap wil toelaten om jou hierin te helen. En je zorgen los te laten en bij hem te brengen. En we zien in diezelfde woonkamer ouders, grootouders, generaties, ooms, tantes, broers, zussen. En er is heel veel liefde. Maar er is ook bij een aantal zorg om familie, om ouders. En bij een aantal ook frustratie. Schaamte. Opgekropte boosheid. Schuld. Tegen jullie wil ik zeggen, God ziet je. God zegt, ik zie wat het je kost. De kramp, de zorg. De angst om het los te laten, om het spreekbaar te maken. En God zegt tegen jou, breng het in het licht. Ik zal je rust geven. We lopen naar de slaapkamer. En ook wat zich hier afspeelt, dat brengen we onder uw koningschap. Dank u dat we mogen genieten van uw intimiteit. Zo hebt u ons geschapen. Heer, soms voelen we ons eenzaam in onze intimiteit. Waarin we worstelen met lustgevoelens. Worstelen met eenzaamheid omdat er geen partner is. En ook als partners dan samen zeggen we dat we de intimiteit onder uw heerschappij willen brengen. Misschien juist omdat we nu pijn voelen uit het verleden. En we willen zeggen, u bent koning over onze relaties, u bent koning over onze intimiteit. Heer, er zijn zoveel plekjes in ons huis, misschien de koelkast in de keuken. Er zijn mensen misschien hier die kampen met eetstoornissen. Heer, er zijn mensen waar de flessen wijn ons herinneren aan ons drankgebruik. Eet- en drinkverslaving, Heer, we brengen het onder uw koningschap. De telefoons, de iPads, ons mediagebruik, ook dit brengen we onder uw koningschap, Heer. De zolder, of het berghok, hier waar het rommelig is. Misschien voor sommigen wel een hele grote rommel, een puinhoop waar niemand mag bijkomen op dit moment. Een plek in huis die we diep hebben weggestopt, voor anderen, maar ook voor u. Heer, ik bid voor moed voor die mensen, voor uw Heilige Geest, om ook dit te belijden. Om te zeggen dat u ook daar koning over mag zijn. Over dat donkerste, rommeligste stukje in huis. Heer, ik bid voor bevrijding. En ik bid dat het hele huis volledig onder uw heerschappij mag komen. Want u heeft het beste met ons voor. Heer, zo bidden we dat elk plekje, elke gedachte, elke macht ondergeschikt mag worden aan uw gezag, Heer. En geef ons zo, Heer, de moed en de kracht om met uw moeite naar u te komen. In Jezus' naam. Amen.